Een hele goede avond. Als iedereen plaats zou willen nemen, zou ik graag willen starten met de In Gesprekavond. Of zo. Goed, ik ga gewoon beginnen, want het is 7:30. Meneer Kuppens. Goed, dank u wel. Goedenavond allemaal. Welkom bij de In Gesprekavond ter voorbereiding op de raadsvergadering van 10 maart. Mijn naam is Rianne van Es, ik ben raadslid van Balans en vanavond ben ik jullie voorzitter. Het is de allerlaatste In Gespreksavond deze raadsperiode. Dus op zich ook een bijzonder moment om dan ook weer hier te staan en jullie voorzitter te zijn. We starten vanavond met een tweetal presentaties. Dit duurt tot ongeveer 7:55. En daarna gaan we over naar het tweede onderdeel van de avond, de informatiemarkt. Het eerste deel, dat klopt dus niet, want ik wil zeggen vindt plenair plaats, maar dat is dus niet zo. U kunt dan terecht bij de verschillende informatietafels op een aantal plekken hier in het gemeentehuis. Op de raam bij de ingang van de raadzaal vindt u de locaties van de verschillende informatietafels. Ik zal ze straks ook nog heel eventjes noemen. U kunt daar dus uw technische vragen stellen over de raadsvoorstellen en dat onderdeel duurt dan tot ongeveer 8:50. Zoals altijd gaan we ook vanavond weer respectvol met elkaar om. Letten we op ons taalgebruik en anders dan zal ik u hierop aanspreken. Naambedjes hoef ik niks over te zeggen, zie ik wel. Presentielijst die ligt hier, die mag u ook tekenen. En dan starten wij met de presentatie programma Natuur, Landschap en Biodiversiteit Bokstel. Het voorliggend programma werkt de visie en ambities uit, de omgevingsvisie van Bokstel uit voor natuur, landschap en biodiversiteit. Het sluit aan op regionaal, provinciaal en nationaal beleid en op andere lokale programma's zoals klimaatadaptatie en duurzaamheid. In de raadsvergadering van 10 maart wordt de gemeenteraad de mogelijkheid geboden om wensen en bedenkingen mee te geven. Mijn vraag is om uw technische vragen die u heeft over dit raadsvoorstel te bewaren voor de informatiemarkt, tenzij het een korte verduidelijke vraag is over de presentatie zelf. En dan geef ik nu het woord aan Martijn van Dinter.
Ja, goedenavond. Ik ben aangekondigd. Mijn naam is Martijn van Dinter. Ik ben beleidsadviseur Natuur en Landschap en Biodiversiteit bij de gemeente Bokstel. Maar ook voor onze gemeente Smien Scherstel natuurlijk, bij MGD. En ik ben van huis uit ecoloog. En vandaag neem ik u in vogelvlucht mee in het programma Natuur, Landschap en Biodiversiteit Bokstel, wat we in de afgelopen jaren hard aan hebben gewerkt. We zijn hier eind 2023 eigenlijk al mee gestart met de startnotitie voor het programma en de startnotitie voor participatie. En eigenlijk pas in 2024 daadwerkelijk aan de slag gegaan. En vervolgens zit er toch wel wat vertraging in. En dat is vooral omdat we hebben gewacht op de omgevingsvisie. Het werd vrij snel duidelijk dat we als programma onder de omgevingsvisie moeten gaan functioneren. En vandaar dat we een korte pauze destijds hebben ingepast in het proces om eigenlijk in afwachting van de omgevingsvisie die u begin 2025 heeft vastgesteld het programma verder en nader uit te werken. En dat is eigenlijk ook precies hoe het in elkaar zit. We hebben het proces wat u inmiddels wel kent van de cyclus, de knopje, de omgevingsvisies en de programma's, omgevingsprogramma's die daaronder zitten, sommige verplicht, sommige vrijwillig. En het programma Natuur en Landschap was genoemd in de omgevingsvisie van Bokstel en is dus eigenlijk ook verplicht om uit te gaan werken. Dat hebben we gedaan. Daar zijn we nu bij het programma. En vervolgens zouden we het programma, zou daar nog samen met andere programma's die gaan spelen, krijg je een integrale benadering en zou je ook nog voor juridische regels in het omgevingsplan kunnen gaan kiezen. Uit de programma's volgen vaak projecten. Die gaan we uitvoeren met activiteiten. En ondertussen gaan we natuurlijk monitoren en evalueren om te zien of we bereiken wat we willen bereiken. En dat is eigenlijk, wat willen we bereiken? Even kijken, heb ik juist een knopje. Goed, net al heel kort gezegd, het programma is een uitwerking van de beleidsuitgangspunten uit de omgevingsvisie. En het gaat bijdragen aan het behalen van de gerelateerde ambities voor natuur en landschap en biodiversiteit die in omgevingsvisie zijn genoemd. En uiteindelijk moeten we dat dan natuurlijk gaan concretiseren in meetbare doelen, zodat we ook kunnen gaan monitoren en evalueren en kijken of we die ambities kunnen gaan halen. Als belangrijk onderdeel van het programma zit een uitvoeringsagenda, die loopt wat minder ver. Iets verder weg, sorry, oké. Okay. De uitvoeringsagenda die loopt nu tot 2030 ongeveer. Er zitten wel eventueel wat projecten die wat verder zouden kunnen gaan tot na 29. En dat gaat eigenlijk over de korte en de middellange termijn. En belangrijk daarin is een monitoringsprogramma om ook daadwerkelijk ervoor te zorgen dat we onze doelen gaan behalen. Goed, de omgevingsvisie, u allen bekend. Dit is de kaart waar we mee werken, maar in de basis is de tekst voor de omgevingsvisie leidend. Is mij altijd nadrukkelijk benoemd. De ambities en de uitgangspunten die echt betrekking hebben op natuur, landschap en biodiversiteit. Waar wij echt mee gaan werken. Groen en water zijn robuust verbonden en beleefbaar in ons landschap aanwezig. Cultuursoortenwaarden zijn geboord en versterkt en de biodiversiteit is toegenomen. Dat is een ambitie. Uitgangspunt hierbij was de natuur en groene kwaliteit van Boxtel worden behouden en versterkt. Duidelijke opgave. Er is ook sprake van een goede kwaliteit van bodem en water. Water en bodem zijn sturend voor gebruik van gronden en voor nieuwe ontwikkelingen. Klimaatadaptieve maatregelen, beter vasthouden van water en vergroening, zijn randvoorwaarden voor ontwikkeling in de kernen en het landelijk gebied. Deze gaan gepaard met maatregelen om biodiversiteit te verbeteren. En het landelijk gebied is vitaal en het gebruik van land is in balans met natuurlijke systemen, bodem, water, lucht. Dit zijn, je kunt er nog wel een aantal meer noemen waar je zegt, nou dat zit ook al een haakje in richting natuur, richting landschap. Maar dit zijn wel de basisambities en doelstellingen die in de omgevingsvisie staan, die aan de basis staan van het programma Natuur en Landschap. Goed, wat heb ik straks net al gezegd, er zijn nog allerlei andere overige ontwikkelingen en beleidskaders waar we mee werken. We hebben natuurlijk nationaal doelen en regelgeving. Basiskwaliteit natuur is er een van. Aanvalsplan landschap. En provinciaal hebben we aanpak landelijk gebied waar we mee, waar een aantal natuurdoelen in zitten. We hebben een regionaal programma met de regio, met een uitvoeringsagenda. Waar we vooral ons richten op robuuste structuren, robuuste verbindingen tussen natuurgebieden. De strategie klimaatadaptatie is er al, zit een behoorlijke link in met natuur en landschap en zeker met de biodiversiteit, want veel klimaatadaptatie is gelinkt aan groen of in ieder geval ontstenen en daar zitten kansen in voor biodiversiteitsverbetering. Het beleid vrijkomende agrarische bebouwing heeft u in juni vorig jaar vastgesteld. Daar zit een link in, zeker met landschap en zeker bij ontwikkelingen in het buitengebied, waarbij een stukje landschappelijke inpassing of kwaliteitsverbetering vereist is om überhaupt de ontwikkelingen mogelijk te maken. Programma's duurzaamheid, vitaal landelijk gebied, water- en erfgoedprogramma's die nog in ontwikkeling zijn of gaan. En waarbij het programma Natuur en Landschap een soort van input voor geeft voor, nou dit zijn in ieder geval vanuit Natuur en Landschap de gedachtegangen. En er zitten natuurlijk heel veel haakjes in, zeker in richting duurzaamheid, maar ook in vitaal landelijk gebied. Als we gaan werken aan de transitie van de landbouw, daar liggen voor natuur en voor landschap prachtige kansen. Maar we kunnen niet zonder zo'n programma. Water en erfgoed was de vorige raadsperiode, raadsvergadering aanwezig. En dan merk je ook dat, zeker in als het gaat over historische structuren of landelijke structuren in het buitengebied, dat past ook heel erg goed bij het landschap natuurlijk. En daarnaast hebben we samenwerking in het Verhoogd Nationaal Park met heel veel gemeenten en partners. En zijn we natuurlijk onderdeel van het Groene Woud, waarin ook wordt gewerkt aan natuur en landschap. Hoe heeft het proces Wat we doorlopen er eens sinds uitgezien. We hebben een externe klankpoort samengesteld. Daar zaten de waterschap, Brabants Landschap zat daarin. Maar ook de landgoedeigenaren, natuurgroepen, natuurwerkgroepen, natuurverenigingen. Maar ook de heepkringen en ZLTO hebben actief deelgenomen daarin. We hebben daarvoor een tweetal werkateliers, daadwerkelijk fysiek in het gemeentehuis met elkaar gezeten. Welke kansen, welke bedreigingen, welke opgaven liggen er als het gaat over natuur, landschap, biodiversiteit. Ten behoeve van de uitvoeringsagenda hebben we actief gericht hun leden uitgevraagd om of er ideeën zijn of waar zouden we aan de slag moeten volgens u. En alle leden van de klankbord hebben tot 2 maal toe daadwerkelijk input of een zienswijze kunnen geven op de conceptprogramma's zoals ze er lagen. En die is dan ook verwerkt zover relevant. Goed. Naast dat zo'n externe klankbord goed werkt als informatiebron, omdat wij zelf als gemeente ook niet alles weten. Bijvoorbeeld het aanvullen van de cultuurhistorische waardekaart zoals die bij de provincie ligt. Waarin u hier een mooie onze Campina, de landgoederenzones, Velderen, de bolle akkers rond Liemde, het Dommeldal, stapelen niet vergeten. Cultuurhistorisch waardevol, maar ook landschappelijk heel waardevol. En als we dan wat verder kijken naar bijvoorbeeld hoe zit het met de biodiversiteit in onze gemeente. Wat is de kwaliteit? Nou, data daarvoor zijn over het algemeen vrij grof. Dit is letterlijk in kilometer vakken. En dan scoren we eigenlijk nog niet eens zo heel slecht. We hebben in onze gemeente natuurlijk ontzettend veel natuur. Maar je ziet vooral hele grote donkere vlekken bij de Campina en hieronder. En rondom het Beekdal van de Dommel. Plekken waar heel veel soorten landschappen vooral bij elkaar komen. Verschillende habitatten. Waardoor er ook heel veel verschillende soorten kunnen leven. En daardoor krijg je vaak een hele hoge biodiversiteit. Alleen de data is eigenlijk zo grof dat er bijvoorbeeld in dit vakje best wel veel meer soorten zouden kunnen zitten. Maar omdat een heel klein vlekje helemaal leeg is, of er is geen data, want mensen moeten natuurlijk wel gaan kijken of er dieren zijn en planten. Dus daar valt nog veel over te doen. En dat is ook wel echt onderdeel van ons monitoringsprogramma. Hoe gaan we nou biodiversiteit meten? En wat gaan we daarvan nemen zonder dat we daar enorme hoeveelheid uren en mankracht en tijd en geld in moeten stoppen. Zodat we toch zinnige uitspraken kunnen doen. Goed, de omgevingsvisie aan de basis. We hebben ook de omgevingsvisie dus eigenlijk als basis gebruikt. En dat betekent dat we vanuit de verschillende typologieën die in de omgevingsvisie zitten, zoals het stedelijk gebied, de natuurgebieden en de verbindingen en het landelijk gebied en de beekdalen, eigenlijk als basis hebben genomen voor de nadere uitwerking. Wat moeten we in die gebieden? Wat is er met die gebieden aan de hand? Wat zijn de opgaven? En welke doelen horen daar vervolgens bij? Dit is bijna niet meer te lezen. Goed. In de basis een aantal strategische doelen. Sterke, robuuste natuurgebieden met waardevolle ecologische verbindingen daartussen. Die natuurgebieden. Een tussenliggend landelijk gebied met een hoge landschappelijke en cultuursoortse waarde. Waar verschillende functies, wonen, landbouw, bedrijvigheid en recreatie komen daar samen. En een hogere biodiversiteit in de gehele gemeente. Dit zijn de 3 strategische doelen waar wij in de komende jaren mee willen gaan werken. We hebben de gebieden uitgewerkt en we hebben daar het stedelijk, de bedrijventerreinen en de centrum Boksel, even aan mijn hoofd, hebben we bij elkaar gevoerd. Dat noemen we het stedelijk gebied. En vervolgens hebben we de donkere vlekken, natuurlijk de deelgebieden natuur. De beekdalen zitten daar tussenin. En het landelijk gebied, dat is het gebied wat dan eigenlijk overblijft. Dat is een beetje heel cru. En even denken, ik ga volgens mij naar de beekdalen. We beginnen eigenlijk met de beekdalen. Beekdalen is eigenlijk een gebied wat als een laag onder al andere lagen ligt. Want beekdalen vind je in natuurgebieden, ook tegen het stedelijk gebied en natuurlijk in het landelijk gebied. Dit is de uitsnede van de omgevingsvisie. Nou, dan zie je dat het er eigenlijk vrij grof uitziet. We hebben de Beerzen, de Essenstroom, Dommeldal en Smalwater nog weergegeven. En dat hebben we vervolgens gecombineerd met de data van het waterschap en de reserveringsgebieden, de overstromingsgebieden binnen onze gemeente. En dan krijg je eigenlijk een heel ander plaatje. Dan zie je dat het stukken gedetailleerder wordt. Je ziet de hoofdstromen, de waterstromen. Je ziet eigenlijk die beetje die vlekken die er omheen liggen. Dat zijn eigenlijk de overstromingsgebieden, zou je kunnen noemen. In de provincie zijn dat reserveringsgebieden. De kans dat je daar natte voeten krijgt eens in 100 jaar is gewoon aanwezig. En we hebben wat meer doelstellingen, maar dit zijn eigenlijk de belangrijkste vanuit het programma. Kaderrichtlijn water, het oppervlaktewater, kwaliteit op orde. Nieuwe ontwikkelingen in Beekdalen, waar bouwwerk en verharding worden toegevoegd, dat zouden we eigenlijk moeten tegengaan. Want de kans op natte voeten is veel te groot. We streven naar klimaatrobuuste inrichting met een passend landgebruik. Nou, het kan grasland zijn, natte teelten eventueel, of natuur. Of natuurbeheer kan daar ook nog wel bij horen. Natuur. Nou, we hebben, dit is de kaart van de omgeving. Je ziet dat ik de beekdalen eigenlijk laat liggen. Die liggen eronder. En in natuur hebben we natuurlijk de natuurgebieden. En die grote pijlen, het verbinden van die natuurgebieden met elkaar. Dit zijn de natuurlijk Natura 2000 gebied Campina, heel belangrijk voor ons. En dan hebben we de Mortelen, Scheken, Gilders en dan hebben we hier de landgoederenzone, nog Sparrenrijk. Bouwen en kwalitatief verbeteren van de bestaande natuurgebieden. We verbinden de natuurgebieden door nieuwe natuurontwikkeling, groenblauwe dooradering en het verminderen van faunaknelpunten. En met faunaknelpunten zijn dus vaak onder of langs infrastructurele verbindingen. Rondom die natuurgebieden, en dat zijn dan eigenlijk de groene kleuren, gaan we inzetten op een omslag naar toekomstig bestendig natuurinclusieve landbouw, agrarisch natuurbeheer en groenblauwe dooradering. Dit zijn de belangrijkste doelen, er zijn er wel wat meer te verzinnen. En die staan ook in het programma, maar ik kan ze niet allemaal benoemen. Een van de opgaven die er ligt in onze gemeente is dat wij, de Campina als natuurgebied hebben. Een prachtig gebied, maar ook een heel kwetsbaar gebied, Natura 2000. En daar liggen gewoon landelijke doelen voor. De provincie voert die uit en momenteel een aantal jaren draaien we mee in een gebiedsproces, groen-blauwe gebiedsproces aanpak. En dat is die bufferzone rond de Campina. Hier is mijn pijltje. Daar. Die zone die hebben we ook in de omgevingsvisie al aangegeven. En binnen deze zone pakken we ontwikkelingen op. Waarbij we het koersdocument wat we gezamenlijk met onze partners hebben opgesteld voor de GGA Campina. Een beetje als basis voor ontwikkelingen. Waarbij de gemeente nog steeds zijn eigen afwegingen maakt. Maar hier zit ook wel provinciaal en landelijk beleid aan te komen. Daar bent u vast ook wel van op de hoogte. En met een nieuwe kabinet, even kijken hoe dat weer gaat uitpakken. En welke krachten zich daar gaan spelen in die gebieden. En of daar misschien vanuit de provincie nog andere regels komen. Maar daarnaast hebben we als doel om groenblauwe dooradering in ons buitengebied te creëren. En de landelijke opgave is om dat 10% gemiddeld te hebben in je landelijk gebied. En waar wij eigenlijk voor hebben gekozen is, nou, gemiddeld 10%. Maar we weten ook dat groenblauwe dooradering in nabij de natuurgebieden veel meer oplevert dan verspreid over de hele gemeente. En daarom hebben we er eigenlijk voor gekozen om aan de slag te gaan in focusgebieden. Dat is de eerste 100, 150 meter van de bestaande natuurgebieden en ecologische verbindingszones. Daar hebben we een kleine zone omheen gelegd. En daarmee komt dat landelijk gebied, wordt eigenlijk verdeeld, maar even twee gebieden is een beetje kort door de bocht, want eigenlijk zouden we overal aan de slag kunnen. Maar we willen ons gaan focussen juist in die oranje gebieden, dicht bij de natuur, om daar juist de groenblauwe dooradering boven de 10% te krijgen. En daarmee beogen we dat juist in die gebieden biodiversiteit echt een boost krijgt, waarmee ook die natuurgebieden veel robuuster worden, waarmee we de overall biodiversiteit in onze gemeente echt stevig krijgen en langdurig stevig. En dat betekent dat we dan eigenlijk in het overige gebied veel lagere percentages en misschien voorlopig niet aan de slag hoeven. En hoeven we ook daar de grondeigenaren, even tussen aanstekens, niet lastig te vallen hiermee. Ik zei het net al, het landelijk gebied, zoals het in de omgevingsvisie is benoemd, het eigenlijk overal, we noemen het de transitie van de landbouw. In het programma worden daar meteen eigenlijk al de landschapstypologieën aan toegevoegd. Dat is mede de basis voor onder andere het VAP-beleid, welke landschappelijke inpassing of kwaliteitsverbetering hoort bij een bepaalde ontwikkeling in dat gebied. En dit zijn eigenlijk de belangrijkste doelstellingen. En we investeren in dat landschap, maar behouden en versterken de cultuurhistorische waarde. En denk dan ook aan zandpaden en eventuele oude kavelpatronen, zodat die zichtbaar blijven. En dat kunnen we doen door in ieder geval toevoeging van gebiedseigen landschapselementen, wat weer een bijdrage levert aan de biodiversiteit. We willen onze zandpaden graag gaan beschermen en eventueel herstellen of verbeteren indien mogelijk. Waardoor zowel ecologisch, cultuurhistorisch, maar ook recreatief een veel hogere waarde opleveren. We willen de groenblauwe doorademing versterken, zowel tussen de dorpen en dat landelijke gebied, waardoor het ook een aantrekkelijk gebied wordt voor onze inwoners om in te gaan recreëren, te bewegen, een gezonde leefomgeving te hebben. En zoals straks al het VAP-beleid geeft, richting aan de landschappelijke kwaliteitsverbetering. Ga het proberen. Zit ik al aan mijn tijd? Sorry. Nog even de dorpen, dan ga ik daar heel rap doorheen. En waarom gaan we nou heel hard? Oh, dit zijn de dorpen. De uitwerking, je ziet dat het beekdalen eronder liggen. Robuuste groen-blauwe verbindingen tussen het dorp en het buitengebied. Bij dorpse bruidingen, die moeten passen bij een eigen groene karakter hebben. En versterken uiteindelijk ook het groene karakter en recreatieve verbindingen ertussen. En bij klimaatadaptatieve maatregelen wordt verhogen van de biodiversiteit meegenomen. Hoe gaan wij daar bijdragen? Heel snel door de uitvoeringsagenda. Ik heb er wat voorbeelden bij. We gaan zelf realiseren. Dat is wat we kunnen doen. Een van de dingen is de ecologische verbindingszone Blauwse Waterloop waar we mee aan de slag willen. Creëren van faunavoorzieningen bij knelpunten, bij infrastructurele werken. Bijvoorbeeld ook het revitaliseren van je eigen gemeentelijke bossen of je natuurbeheer. We kunnen inspireren. Geef zelf het goede voorbeeld bij het vergroenen van de openbare ruimte. We kunnen inspiratiegids maken om mensen zelf aan de slag te laten gaan met vergroening en biodiversiteit. Faciliteren of stimuleren. Vaste bijdragen in provinciale subsidieregelingen, zoals stimuleringsregeling landschap of Erven Plus voor het buitengebied. Co-financiering van particuliere initiatieven die onder andere gericht zijn op landschapselementen, natuur, natuurbeheer. En uiteindelijk kunnen we natuurlijk ook sturen. Nou, monitoringsprogramma is daar heel belangrijk voor. Als je niet weet wat er verandert, kun je ook niet sturen. Belangrijk onderdeel nulmeting groenblauwe doorademing. Dat zit al in de pijplijn. De provincie is er al mee bezig. Dat wordt nog nader uitgewerkt op dit moment. Maar ook inventariseren van bestaande fauna knelpunten. Het inventariseren en waarderen van onze zandpaden. Ja, waar liggen ze precies? Wat is de cultuurhistorische waarde? Wat is de recreatieve waarde? Wat is de biologische waarde? En uiteindelijk ook het vastleggen. Hè. Een leidraad landschappelijke inpassing en kwaliteitsverbetering wordt al aangewerkt. Natuurbeheerplannen voor onze eigen percelen die we hebben. En uiteindelijk misschien ook wel vertaling van uitgangspunten en doelstellingen naar juridische regels en omgevingsplan. Nou, dat is nog veel verder in de toekomst en bovendien is dat een integrale afweging met andere beleidsdoelen en alle beleidsvakken. Waar u straks als raad ook weer iets zou het laatste woord in heeft. Heel kort, monitoringsprogrammen had ik al genoemd. Nulmeting, groenblauwe doorademing, biodiversiteit en basiskwaliteit natuur. En er wordt momenteel hard gewerkt aan een doelen-inspanningen-netwerk. Waarmee we dus ook kunnen monitoren of we bereiken wat we willen bereiken. En omdat we als onderling programma's eigenlijk allemaal hetzelfde maken, kunnen we ook heel goed de verbanden tussen elkaar zien. wat enorm gaat bijdragen aan de integrale samenwerking. En dan mogen de vragen strakjes.
Dankjewel Martijn. Kwartier is maar kort, hè?
Ja, dat is wel heel kort.
Ja, hè? Heb je nog een paar minuten extra gekregen ook nog. Goed, wij gaan verder met het presentatieprofiel van Bokstel. De gemeenteraad nam in 2023 de motie onderzoek het toekomstige bestuurlijke samenwerkingsmogelijkheden aan. En uit het onderzoek bleek dat Bokstel voor een grote opgave staat en veel potentieel heeft, maar weinig focus en profiel. Een ambtelijke fusie kent spanningen, terwijl alternatieven niet beter zijn. Er is bovendien geen passende samenwerkingsvorm of partner beschikbaar, waardoor het nodig is om te focussen op Bokstels eigen profiel. Dit profiel is opgesteld en wordt nu toegelicht. En ook hierbij geldt weer, bewaar uw technische vragen die u heeft over dit raadsvoorstel voor de informatiemarkt. De presentatie wordt gegeven door Jeroen Niemans van bureau Hiemstra en de Vries. En ik begreep dat, ja, ik zie al een duimpje, dat Manja heel even een kort voorwoordje doet. Dus het woord is aan jullie.
Goedenavond, mijn naam is Manja Cassander, u wel bekend. Ik heb dit project gedragen als projectleider en dat heb ik niet alleen gedaan, maar dat heb ik samen met mijn collega Anke van Schaik gedaan. Naast mij staat Jeroen Niemans van het bureau Hiemstra en de Vries. En Jeroen en zijn collega's hebben ons ondersteund en begeleid bij het opstellen van het profiel. Ja. Waarom het profiel? De voorzitter zei net al van u heeft in de raad van juli 2023 een motie aangenomen om de toekomstige bestuurlijke samenwerkingsmogelijkheden te onderzoeken. Het bureau Van Laren heeft daar onderzoek naar gedaan en heeft als een van de aandachtspunten aangegeven dat het eigenlijk wenselijk is dat gemeenten met een profiel zou moeten komen, omdat dan weer meer duidelijk wordt waar staat de gemeente Bokstel voor en wat is haar DNA, wat zijn de krachten van de gemeente Bokstel om zo in de toekomst op een goede manier samenwerkingspartners te vinden. Zowel de reguliere samenwerkingspartners als nieuwe. En u heeft dan ook vorig jaar de opdracht gegeven aan het college om zeg maar een aangescherpt profiel op te gaan stellen. En het doel was om die vast te laten stellen voor de gemeenteraadsverkiezingen. Dus als die 10 maart wordt vastgesteld, hebben we een groen vinkje verdiend. Nou, waarom een profiel? Nou, het doel is eigenlijk om een stevige basis te creëren voor de toekomstige strategische keuzes. En duidelijkheid te bieden voor potentiële samenwerkingspartners. En kansen te scheppen voor nieuwe samenwerkingsverbanden, wat ik eigenlijk net al zei. En het gaat dus eigenlijk om vragen, wie zijn wij en waar staan we voor als de gemeente Bokstel? Maar ook waar gaan we voor en wie hebben we daarbij nodig? En we hebben eigenlijk proces, maar daar gaat Jeroen zo wat meer over vertellen, samen met de leden van de klankbordgroep, want een aantal raadsleden met ons hebben meegedacht van welke focus moet dit profiel nu hebben om straks als nieuwe raad en als nieuw college dat verder vorm en inhoud te geven.
Mooi. Dankjewel, Manja. Mijn naam is inderdaad Jeroen Niemans. Ik heb zien een aantal bekende gezichten, want een aantal van jullie hebben eerder gesproken. En een aantal heb ik net onderweg vanaf station hier naartoe op van die posters gezien ook nog. Dus wij hebben hiervoor was heel mooi, de presentatie ging over het programma in het buitengebied. Daar werd verteld, daar is met een tussenstop, maar toch vanaf 2024 aan gewerkt. In dit geval hebben wij dit in een vrij korte periode gedaan, want we zijn in november gestart en leveren nu op, zodat jullie het deze raadsperiode nog kunnen vaststellen. We zijn natuurlijk niet begonnen met een leeg vel, dus we zijn eigenlijk daarin begonnen met wat lichter eigenlijk, een beeld te krijgen van het DNA, de trends en de bestaande keuzes. Dat is die omgevingsvisie natuurlijk een belangrijk deel van en een heleboel andere beleidsstukken die jullie hebben liggen, ook voor het sociaal domein, dus we hebben breder gekeken. Daarna zijn wij ook zelf gaan ontdekken en ook betrekken. He, dus we hebben heel veel interne sessies ook vooral gehad in het eerste stuk. Met de projectgroep, met de klankbordgroep, de stuurgroep, een deel van de gemeenteraad. En we zijn zelf ook naar buiten gegaan. He, dus zelf ook gewoon gaan kijken van hoe ziet het er hier uit. En we hebben ook een belangrijke stap die daar ook parallel aan liep en een beetje wat later, ook door middel van interviews en groepsgesprekken, heel veel mensen in de gemeente Boksel gesproken. In aanleiding daarvan hebben we op een aantal thema's gezegd, daar hebben we nog iets extra's op te doen, daar willen we nog iets meer van weten om dat goed in de vingers te krijgen. Nou, dit zijn een aantal plaatjes van hoe het eruit ziet, een aantal gesprekken, wellicht herkennen jullie gezichten van mensen die hier in de gemeente wonen of werken of ondernemen, maatschappelijke partners. En we zijn, zoals jullie zien, ook op de fiets geweest, gaan wandelen en dergelijke. Dus we hebben op die manier een beeld proberen te op te bouwen. Is natuurlijk best wel, vind ik zelf, in korte tijd heel leuk om in de korte tijd in een gemeente te mogen duiken en in een gemeenschap. Maar het is ook best wel lastig, van hoe zorg je nou dat je dat goed vastpakt. Dus ik ben ook heel blij dat we echt heel veel input hebben gehad. En dat we dat ook op die manier hebben geprobeerd om samen te brengen wat we van jullie allemaal hebben gehoord. En dat hebben we opgebouwd in vier blokjes. Allereerst iets gezegd over het DNA van Boksel. Wat maakt Boksel nou Boksel? Zal ik zo meteen even kort nog iets over toelichten. De kwaliteiten, wat springt er dan voor ons eigenlijk uit? En wat maakt de gemeente Boksel onderscheidend? Iets over trends en ontwikkelingen zetten erin. En wat zie je nou eigenlijk gebeuren, zowel binnen de gemeente, maar ook daarbuiten? En wat gebeurt er om jullie heen? En we sluiten af met een aantal suggesties van hoe kun je nou eigenlijk nadenken over het behouden en het versterken van die kwaliteiten. Dit laatste deel is natuurlijk een opstapje naar, ook na de verkiezingen, dan in dit stuk worden eigenlijk nog heel beperkt natuurlijk keuzes gemaakt. Ook in het gesprek met de klankbordgroep werd gezegd, dat is natuurlijk wel een stap die we willen maken, maar nog niet nu, want het wordt pas na de verkiezingen. Dus daar doen we wel al iets van suggesties voor, maar dat is nog niet heel erg verder uitgewerkt. In een notendop, en dan probeer je in een paar zinnen Boksel te vangen. Dit is dit stukje, jullie hebben het waarschijnlijk zelf gelezen. Ik ga het niet helemaal voorlezen. Maar wat mij in ieder geval daarin opviel, is die verbondenheid van de dorpen. Dat er ook heel erg verschil is eigenlijk tussen de verschillende kernen. Boksel heeft natuurlijk de kern Boksel zelf, die echt anders is dan de drie andere dorpen, eromheen. Dat ligt op een prachtige plek wat mij betreft ook. Hè. Dus mij is opgevallen dat mensen uit Boksel dat misschien zelf niet meer zo herkennen. Maar als iemand die van buiten die hier rondrijdt denkt, wauw, wat ook een prachtige omgeving waar het in ligt. Met een sterke sociale basis, een actief verenigingsleven. En ook een vrij brede economie die ook heel divers is. Het is niet één bedrijfstak die eruit springt, maar een wat dat betreft ook een robuuste economie. En een hele betrokken gemeenschap. Dat heb ik ook echt heel erg in al die gesprekken gevoeld. Wat mij daar heel erg in opviel, was eigenlijk dat iedereen heel graag zijn passie en zijn gevoel voor de kern waar die woont wilde delen. Soms in een van de gesprekken, dan sprak je iemand die meerdere petten op had en juist al die petten graag ook iets over wou zeggen, omdat hij ook voorzitter was van de voetbalvereniging of ook nog hier iets over wou zeggen. Die betrokkenheid die tekent wel echt al die gesprekken. En tegelijkertijd maakte iedereen zich ook wel een beetje zorgen over, kunnen we die kwaliteit wel behouden? Die trends en ontwikkelingen die ook in het stuk terugkomen, daarvan werd ook wel gezegd, we hebben wel wat te doen om de kwaliteit die we hebben te kunnen behouden. Een poging om in een paar bullets het DNA van Boksel, en als ik zeg Boksel, heb ik eerder al gezegd, maar nogmaals, als ik zeg Boksel bedoel ik de hele gemeente, dus ook Es en Lennesheuvel en Liemde. Vier dorpen die met een eigen eigenheid en historie, een middelgrote gemeente met een dorpskarakter en stedelijke kenmerken, echt wel een bovengemiddeld aantal voorzieningen in de kern Boksel, op zichzelf gericht, dus ook procentueel werken, winkelen en gaan veel mensen in eigen gemeente naar school. Dat is ook als je het vergelijkt met omliggende gemeentes, is dat een percentage hoger dan in een aantal omliggende gemeentes. Die bereikbaarheid en die gunstige ligging, hè, met zowel aan het spoor als aan de A2, tussen een aantal drie grote steden in. De gemeenschapszin is belangrijk, een diverse bevolking. Economisch divers heb ik al iets over gezegd. En ook een groot aantal aandeel in de economie van de maakindustrie. En ook een aantal mbo-opleidingen die daar ook heel mooi bij aansluiten. Dus nou, dat maakt eigenlijk het DNA van Boxtel. En dan, ja, dan kun je zeggen, nou, met een beetje een aantal van deze kenmerken zie je natuurlijk ook op een aantal vergelijkbare plekken in de regio. Dus hebben we vervolgens in dat profiel proberen te zeggen, nou, wat springt er nou uit en wat maakt Boxtel nou ook onderscheidend? En daarbij zijn we uitgekomen eigenlijk op vier kernkwaliteiten. De gemeenschapszin en de kracht van de dorpen. De kwaliteit van de voorzieningen. Het landschap, landbouw en natuur. En Boxtel is ook een aantrekkelijke vestigingsplaats. Niet alleen maar voor bedrijvigheid, maar ook om te wonen en om te recreëren. Dat bij elkaar opgeteld hebben we gezegd, dat zijn eigenlijk de kwaliteiten die je zou willen versterken, behouden in ieder geval en als dat kan ook versterken. Nou, dat kan op een heleboel verschillende manieren. En daarom hebben we ons stuk afgesloten met kwaliteiten en suggesties voor de toekomst. Waarin we eigenlijk zeggen, die kwaliteiten zijn geen toeval. Hè. Dus dat zit verankerd in dat DNA en dat maakt ook onderscheidend ten opzichte van een aantal vergelijkbare gemeentes in de regio. Dat hebben we ook in het stuk ook beschreven. Natuurlijk gemeenten bijvoorbeeld als Vught, die heel erg op Den Bosch is gericht en Best op Eindhoven. En het bijzondere van Boxtel is bijvoorbeeld dat ze eigenlijk meervoudig gericht zijn op al die steden. Dat is bijvoorbeeld al een ding waarvan je zegt, nou, dat maakt ook Boxtel ook een aantrekkelijke vestigingsplaats voor een aantal mensen. Hè, waarvan je zegt, je kan hier snel ook al die kanten op. De maatschappelijke ontwikkelingen die u beschrijft, zijn er een aantal die ook echt die kwaliteiten wel onder druk zetten. Het voorzieningenniveau staat deels onder druk. De kwaliteit van het buitengebied is net natuurlijk ook wat over gezegd. En zo heb je nog een aantal andere ontwikkelingen die ervoor zorgen dat die kwaliteiten onder druk staan. En die wil je eigenlijk heel graag behouden, versterken en doorgeven. En dat vraagt soms toch ook om te kiezen. We hopen, dit profiel was natuurlijk een vraag van jullie als raad, dus we hopen dat dit profiel jullie dan ook helpt om daar naartoe te werken. Als een soort van afwegingskader om consequente en weloverwogen keuzes te kunnen maken die echt passen bij Boxtel. Dus niet die te kiezen vanuit je eigen kracht en vanuit je eigen kwaliteiten. En op die manier, ook richting de toekomst en ook denk ik na de verkiezingen natuurlijk ook, keuzes te kunnen maken die heel erg aansluiten op dat DNA. Stap daarna, en daar begonnen we mee, zei Marja natuurlijk ook, dat komt dan natuurlijk ook in beeld. En welke samenwerkingspartners horen daarbij? Nou, als je naar die kernkwaliteiten kijkt, dan zie je dat er ook per kernkwaliteit ook een andere alliantie van logische samenwerkingspartners bij hoort. In het buitengebied hebben we natuurlijk net al gehoord bijvoorbeeld iets over Vincent van Gogh Nationaal Park en dergelijke. Dat zijn andere soort partijen waar je mee bezig gaat. Als je economisch gaat kijken, zou je daar ook weer naar andere partijen kunnen kijken. Dus op die manier kun je per kwaliteit ook goed kijken bij wie zouden we hier graag willen samenwerken. Dus we hopen eigenlijk dat dit profiel een eerste stap is om jullie te helpen op weg naar keuzes. Wat mij nog één keer, wat als laatste punt, dan ga ik snel, dan heb ik een ietsje in op de vorige spreker. En dan kunnen we zo meteen in de verder praten aan de tafel, als jullie daar vragen over hebben. Maar wat mij vooral heel erg opviel in die gesprekken was, dat zei ik al, hè, dus heel veel gesprekken ook met de gemeenschap, dat eigenlijk iedereen zo betrokken is, dat iedereen staat te popelen om ook dingen te doen. Dus het is denk ik ook echt wel, denk ik ook heel fijn om een gemeenschap te hebben die ook initiatief wil nemen. En die er ook echt op staat te wachten, staat te popelen bijna om ook daarmee aan de slag te gaan. En ik denk dat dat een kracht is, die gemeenschapskracht, die heel veel waard is. En die ik jullie ook gun, dat jullie die ook optimaal kunnen benutten. Dus dat voor nu als eerste aftrap. En de rest kunnen jullie lezen en zometeen vragen stellen nog. Dank u wel.
Fijn, dankjewel Manja en dankjewel Jeroen voor jullie presentatie. Dan hebben we de presentaties al keurig netjes afgerond. Dan starten we nu met de informatiemarkt. Zoals gezegd, hè, kunt u uw technische vragen stellen aan de aanwezige ambtenaren. Probeer het een beetje netjes te houden dat iedereen ook aan het woord komt en dat niet één iemand heel veel vraagt, omdat iemand anders straks denkt van tja, en ik dan. De informatiemarkt vindt plaats op een aantal plekken hier in het gemeentehuis. Het profiel van Bokstel is in de Kweekvijver. Dat is hier de hal door en dan de eerste deur aan de linkerkant. Programma Natuur, Landschap, Biodiversiteit Bokstel, is hier. En de overige herstelbesluit, bestemmingsplan, buitengebied, bindend adviesrecht, de Molenwiek, bindend adviesrecht, verwijsmast, Pirkesbos 1 en bindend adviesrecht, Hofgebouw, Lidwina terrein, die zijn alle vier beneden in de link. De informatiemarkt duurt tot ongeveer 9:10, dus dan zie ik jullie dan heel graag weer hier. Goed, welkom bij de gesprekstafel. Ik heb allereerst even een huishoudelijke mededeling of iedereen zijn mobiele telefoon even op stil zou willen zetten. En verder, zoals altijd, gebruiken we weer nette bewoordingen, ook als misschien emoties hoog op zouden kunnen lopen. We hebben net geïnventariseerd welke onderwerpen we aan de gesprekstafel behandelen. Dat is maar één onderwerp. Dat is het bindend adviesrecht BOPA verwijsmast Pirkesbos 1. U heeft net al uw technische vragen over de diverse raadsvoorstellingen al kunnen stellen. En u heeft nu ook de gelegenheid om zometeen met elkaar hierover van gedachten te wisselen. En eventueel uw politieke vragen te stellen aan de portefeuillehouder. Voor Pirkesbos, verwijsmast Pirkesbos 1 is er ook één inspreker. Dat is de heer Michiels. En die zou ik graag uit willen nodigen om plaats te nemen. Nou, daar zit, ja. Goedenavond, welkom ook. Zoals u weet heeft u ongeveer een 2 minuten om kort uw verhaal toe te lichten. Dus bij deze.
Ja, dankjewel voorzitter. Ik zal het proberen in die 2 minuten. Ik zal eerst een kleine inleiding geven waarom ik hier zit en dan snel tot het punt waar het om gaat. Ik ben inderdaad Michiel Michiels, 74 jaar geleden hier geboren in Boksel, 45 jaar woonachtig in Liemde. Ik ben sinds 2014 ereburger van deze gemeente. Die eer kwam me kennelijk toe omdat ik een fix aantal jaren tezamen met heel veel Liemdenaren hard heb mogen werken aan de leefbaarheid en de samenhorigheid in ons dorp. Ik zeg dit dan ook niet omdat ik stoer of vernaam wil doen, maar ik zeg het vooral in grote bescheidenheid om te duiden waarom ik met afgrijzen en grote zorg de gang van zaken rond de komst van McDonald's volg. Ik heb in een persbericht en een schrijf van u allen uitgebreid gemotiveerd waarom ik het voor de Bokselnaren meer gevaren en nadelen zie dan voordelen. Het college heeft inmiddels besloten om een vergunning te verlenen. Ik heb gezien dat die gistermorgen officiële goedkeuring op de site stond. Maar hebben wij wel goed nagedacht over de verdere gevolgen? En met name als het gaat over volksgezondheid, milieu en duurzaamheid, verkeersveiligheid en landschaps- en horizonvervuiling. Ik begrijp dat ik alleen op dat laatste punt mag inspreken. Dus ik tip mijn bezwaren aangaande de 35 meter hoge reclamemast. Bezwaar 1. De mast wordt geplaatst op een perceel met bestemming bos. Dat bestemmingplan verbiedt objecten hoger dan een meter. Dat plan verbiedt graafwerkzaamheden, alsmede het inbrengen van objecten. Denkt u dan bijvoorbeeld aan een hele zware fundering. Dat bestemmingsplan verbiedt de aanleg van verharde wegen. Dat bestemmingsplan verbiedt het rooien en verwijderen van bestaande natuur en landschapselementen. En al die elementen, die worden, ik wil niet zeggen terzijde geschoven, maar bij vergunningverstrekking kennelijk vervallen ze. Een kapvergunning, hoe wonderlijk, is reeds afgegeven. Kortom, dat deze aanvraag strookt helemaal niet met dat wat we in een bestemmingsplan hebben vastgelegd. Het kan ook op dat gebied precedenten gaan voortbrengen. Bezwaar 2. Eerder is door de gemeente Boksel voor een lokale sponsormast op de atletiekbaan een norm gehanteerd van maximaal 10 meter. Als dan 2 kilometer verder, nog niet eens 2 kilometer verder, een concern wel een mast mag zetten van maar liefst 35 meter, dan is dit een zeer grote rechtsongelijkheid. Bezwaar 3. Met deze toestemming wordt ook een precedent geschapen richting andere bedrijven die op soortgelijke wijze reclame zouden willen maken. Het lijkt me heel raar als je bij McDonald's een mast neerzet en Esso komt overmorgen bij u, dat u dan zegt van nee, dat mag u niet. Want die verkopen ook het een en ander aan weggebruikers en willen dus ook zichtbaar zijn. Dus dit gaat leiden tot wildgroei, dit gaat leiden tot juridische problemen, dit gaat leiden tot kosten voor de gemeente Boksel. Tot slot, een 35 meter hoge mast, 2 keer zo hoog als de huidige bomen al daar, leidt tot landschap- en horizonvervuiling. Die gele rode M zal tot ver in de omtrek beeldbepalend worden. Ik vond het leuk om aan het begin van deze avond te zien hoeveel energie, tijd en geld we steken in mooie rapporten waar Boksel naartoe wil. En ik heb het in mijn schrijven ook gegeven van hoeveel geld dat we in Groene Woud hebben gestoken. En nu gaan we 1 grote M boven dat Groene Woud uit laten toren. Dat strookt van geen kanten. Van Dommeldal tot de Liemse Akkers zal 24 uur per dag die gele M zichtbaar zijn. Een stukje Boksel, Liemde, een stukje Brabant zal er goed anders uit gaan zien. En dat is nog maar het begin als we vrezen voor de verre toekomst. Beste raadsleden, op z'n Liemsch gezegd, bezint eer je begint. Het gaat hier niet enkel in mijn optiek over een reclameuiting. Het gaat hier over een symbool van cultuurverandering. En over de vele mogelijke gevolgen die dat met zich mee zal brengen. Ik dank u en ik wens u veel wijsheid in uw beslissing.
Dank u wel, meneer Michels. Ik heb u even wat extra tijd gegeven. Ik dacht, we bespreken maar 1 onderwerp, dus dan mag dat een keertje. Dank u wel. Wie van de raadsleden wil nog? Ja, meneer De Nijs.
Ja, dank u wel, meneer Michels, voor het inspreken. Een paar van die dingen die u noemt heb ik net ook gevraagd als technische vragen. Bijvoorbeeld de precedentwerking van die paal. Maar daar werd door de ambtenaar gezegd dat de binnenbouw de kom iets anders ligt dan de plek van die McDonald's-mast. Misschien kan de wethouder daar op antwoorden of dat, hoe dat echt zit, want daar weet ik dan niet. Aan zich het restaurant. Ik snap dat ook u zorgen voor de volksgezondheid. Kinderen worden natuurlijk te dik en wij trouwens ook. Maar dat komt niet door de merk. Maar goed. Dus wat dat betreft snap ik het wel. Maar het is, het zat al een restaurant, dus het was ook niet echt tegen te houden natuurlijk, die vergunning. Maar wat onszelf wel verbaast en ook heel veel burgers wel angst voor hebben, is voor de verkeersveiligheid daar. Want je ziet natuurlijk, die Kulsebaan is nu al heel druk. En zo'n fastfood restaurant zal natuurlijk nog meer verkeer aantrekken. En als die dubbele overweg dicht is, wordt het nog drukker. Dus hoe ziet u dat? Denkt u dat een paar bordjes voldoende zijn om die veiligheid te waarborgen?
Meneer De Nijs, het agendapunt wat wij bespreken is het bindend adviesrecht BOPA verwijsmast Birkesbos. En volgens mij gaan we het niet over de veiligheid hebben of dat er daar een wel of geen McDonald's komt. Dus ik zou u eigenlijk allemaal willen verzoeken om het echt bij dit agendapunt te houden.
Dan stel ik mijn vraag iets anders. Een aantal dingen moeten er dus wijken voor die paal. Het heeft ze allemaal genoemd. En daar krijgen we een tegenprestatie voor en dat is dat er een paar, inorbide gezegd, wat plantjes gezet worden. Dat vinden wij een vrij karige tegenprestatie. Ziet u misschien ook hel in een andere tegenprestatie die het leed zou kunnen verzachten? Ik noem maar een veilige oversteek.
Meneer Michiels. Dat mag.
Nou, zoals u in mijn schrijven aan u heb kunnen lezen, maak ik me echt diepe zorgen over heel veel zaken. En misschien is van al die zaken die ik aangetipt heb, als ik het mag zo beantwoorden, de verkeersveiligheid wel het meest enge. Ik heb daar nu een paar keer gestaan, onder in die bocht, en dat raad ik u aan om eens te doen. Dan gaat u daar beslist anders over denken. Maar dat neemt niet weg.
Sorry dat ik u onderbreek, maar ik heb net aangegeven bij meneer De Nijs wat het onderwerp is waar we over bespreken. Ja. En we spreken dus niet over de verkeersveiligheid of over de McDonald's die er wel of niet komt of wat ook. We hebben het puur en alleen maar over die verwijsmast. En ik zou u allemaal willen vragen om het daar dus ook echt bij te houden.
Voorzitter, er wordt wel een tegenprestatie afgesproken in de raadsvoorstel. Mag de raad ook iets van vinden van die tegenprestatie? En ik mag wel aan die meneer vragen of die de tegenprestatie verkeersveiligheid wel voldoende zou vinden. Dat zit er wel bij, denk ik.
Dan mag u dat van mij vragen. Ja.
Ja, de vraag die overvalt mij natuurlijk, want ik ben natuurlijk niet de ambtenaar of de politicus die deze zaak tegen elkaar af moet wegen. En ik weet ook niet of je over tegenprestatie zou moeten vragen. Mijn bezwaar op dit punt mogen helder zijn. Die mast is ontsierend in het landschap. Zoals hij nu voor ogen is. Hè. Om andere redenen die ik ook aangestipt heb, is het niet verstandig om daar een vergunning op te verstrekken. Maar als u in al uw wijsheid een bescheiden alternatief kunt vinden en ook een tegenprestatie eraan kunt koppelen, ik ben daar niet in thuis, dan is dat uiteraard aan de gemeente. Als ik me concentreer op het verhaal van de mast, dan heb ik mijn vier of vijf bezwaren duidelijk aangestipt.
Dank u wel. Ja, ja, je hebt nog, klopt. Ja, mevrouw van Laarhoven.
Verkeerde knopje. De vraag over de president werken. Die is best lastig te beantwoorden, want het is wel afhankelijk inderdaad van de situatie. De situatie die genoemd is bij de atletiekbaan is natuurlijk weer anders dan bij het Pirkersbos. En misschien ook weer anders dan dat een mast bij Oosten zou aangevraagd zou worden. Ik denk dat wel in algemene zin, op het moment dat er een toestemming gegeven wordt voor deze mast, dat je wel een precedentwerking schept. Maar dat je wel op elke plek een nieuwe afweging moet maken. Maar om die 1, 2, 3 zo te beantwoorden, dat kan ik niet.
Mevrouw Groenewegen, u had nog een hand opgestoken.
Dank u wel, voorzitter. U had het net over het bestemmingsplan en wat het bestemmingsplan verbood, zeg maar, wat er niet in mocht komen. Het gaat om een BOPA, dus een buitenplantse omgevingsplan. Dus waarbij dus de omgevingsplan komt te vervallen, dus dan geldt dit niet. Daarnaast had u het over een hele grote rode bord met een gele M. Ik begreep net beneden aan de tafel dat het een heel groot groen bord zou zijn. Dus dat scheelt, denk ik, in tussen de groene bij de groene bladeren. 'S nachts gaat de verlichting van de M uit. Of tenminste, het wordt zwaar gedimd, heb ik begrepen. Is dat dan voor u beter?
Op het eerste gedeelte van uw vraag te beantwoorden, ik snap dat die BOPA dat een soort ontheffing is op het gaande bestemmingsplan. Ja, prima. Maar wat doet u nu als er 25 van dit soort aanvragen komen? He, dan moet je ook telkens ontheffing geven. En waarom geef je nu ontheffing en geef je in andere situaties geen ontheffing? He, dat is het verhaal.
Mevrouw Groenewegen.
Dat is ook wat, dankjewel voorzitter, sorry. Wat ook mevrouw van Laarhoof aangaf. Hè, elk plan wordt opnieuw bekeken en opnieuw beoordeeld. Dus of het bij het atletiekbaan is, dat is weer een andere omgeving. Of bij op Oost of waar. Dus elk plan moet dan opnieuw bekeken worden.
Mevrouw Bemermans, u was eerst.
Ja. Ja, dank u wel. Meneer Michiels, ten eerste hartelijk dank voor uw ingezonden brief bij het Brabant Centrum. Nu voor het inspreken. Laat duidelijk zijn, we staan helemaal achter uw verhaal met exact dezelfde argumenten. Omdat we nu het over de mast hebben, wil ik daar even op ingaan. U heeft gelezen dat hij 24 uur per dag brandt. En we hebben net vragen gesteld aan de ambtenaar. Die weet niet zeker of die gedimd gaat worden en wat de reikwijdte van het licht is. Als je kijkt naar het museum waar ze auto's stallen, die verlichting is groen. En op mistige dagen heb je in een deel van Oost, daar hebben we een soort noorderlicht. Maar net het noorderlicht wat we niet willen zien. En dat is één egale groene vlakte. En dat is gewoon heel akelig. En ik ben u daarover geïnformeerd dat hetzelfde zou kunnen ontstaan als wat dus dat noorderlicht van de automobielhandel museum.
Wilt u daarop reageren? Ja.
Ja, daar wil ik wel op reageren. Het is niet, ik weet dus niet welke afspraken de gemeente verder heeft gemaakt met de firma McDonald's. Als het gaat over dit, daarom tippen we ze nu ook aan. Duidelijk is dat een 35 meter hoge mast, één keer zo hoog als de bomen die er staan. U hoeft er echt geen deskundige voor te zijn als u dan kunt redeneren dat die M de omgeving gaat domineren. Al of niet branden, dat maakt niet uit. Duidelijk is, die hele omgeving die gaat daar veranderen.
Meneer Kuppers, u had... Ja.
Dank. Hij zoemt altijd. Ik had een vraag aan de wethouders. Als een van de collega's nog een vraag heeft aan de inspreker, gaan die eigenlijk wel voor?
Heeft iemand voor u nog een... Vraag voor meneer Michiels. Ja, meneer Van der Braak.
Ja, dankjewel. Ook bedankt voor het inspreken uiteraard. Wat ik me dan afvraag is, uw punt is duidelijk, hè, dat u de omvang, de hoogte eigenlijk niet zo ziet zitten. Maar zijn er aanpassingen voorstelbaar? Daar ben ik nou op zoek. Hè, waarbij het voor u dan anders zou zijn, dus wel acceptabel zou zijn.
Meneer Michiels.
Die zijn er een paar. Als de reclameuiting binnen het horecagebied valt, dan is dat helemaal prima. En niet in een perceel waar bosbestemming op staat. En als er ten opzichte van eerdere, ook al is die omgeving dan kennelijk iets anders, er moet ook rechtsgelijkheid zijn, vind ik, richting vorige aanvraag. Vorige keer is er een hele hoop discussie geweest door lokale ondernemers die daar die sponsormast neer wouden zetten. Dat is allemaal gezegd van nou 10 meter dat is het. Nou dan zou ik zeggen dan moet je op zijn minst dat die regel nu ook hanteren.
Meneer Van der Braak, heeft nog een vervolgvraag?
Nou ook een vervolgvraag, maar ik hoor net de wethouder ook zeggen hè, dat eigenlijk iedere situatie een beoordeling gevraagd wordt. Hè, dus dat kan per situatie kan het anders zijn. Dat is voor mij een voldoende duidelijk antwoord. Dus daar mag u van vinden wat u ervan vindt. Met het antwoord wat de wethouder gegeven heeft, kan dat voor mij prima werken, denk ik.
Meneer Kuppers, u had een vraag of heeft een vraag voor de wethouder.
Dank voorzitter. Die heb ik net niet technisch gesteld. Er wordt ook een paar keer verwezen naar de hoogte van de mast. Dus de vraag is om dat misschien een goed beeld van te krijgen. Hoe hoog is de mast bij de McDonald's in Best? Weet u dat?
Nee.
Oké, weet u dat niet?
Meneer Van den Braak, u weet het.
Nou, ik weet het niet precies, maar toevallig dat ik daar zelf vandaag ook naar op zoek was. Regulier zijn die masten blijkbaar tussen de 30 en de 35 meter. Maar er zijn ook uitzonderingen van 50 meter. Dus regulier passen ze volgens mij in de masthoogte toe die het nu is. Daarmee wil ik niet zeggen dat dat in Best dan ook het geval is. Maar dat is denk ik niet zo, of niet zo, dat kan achterhaald worden. Maar het schijnt een reguliere hoogte te zijn.
Mevrouw Verlaarhoven, wilt u daarop reageren nog? Zag ik.
Ja, ik wil misschien wel even op de hoogte reageren. De hoogte die zoals die nu is, is de minimale hoogte om voldoende zichtbaar te zijn vanaf de snelweg. Dus er is wel gekeken om niet hoger te maken dan nodig is. Als de suggestie volgen van meneer Michiels en die zou op de horecaterrein komen staan, betekent wel dat die hoger moet worden. Dus dan moet hij misschien wel richting 40 of 45 gaan. Omdat hij dan en laag staat en verder van de snelweg. Dus dat betekent wel dat hij hoger wordt en die dan bijvoorbeeld vanaf de kant van Boksel en van de kant van Oost, van die kant beter zichtbaarder is. Dus het lijkt aan de ene kant misschien een voordeel, aan de andere kant is misschien een nadeel, maar dan zou je de tekening langs elkaar moeten leggen.
Meneer Kuppens.
Dank voorzitter, ook dank van de collega's voor het antwoord. En waarom vroeg ik daarnaar? Ook om de heer Michiel, zeg ik dat goed, wat gerust te kunnen stellen. Hè? Want u bent dan bang voor precedentwerking. En dan denk ik, ja, als we langs Best rijden, waar die mast al lang staat, het is ook niet zo dat heel Best nou vol staat met andere masten. Dus ik kan me prima vinden in het antwoord van de wethouder dat elke situatie vraagt om een andere afweging. En ik ben er ook echt niet zo bang voor wat u nu schetst, dat we dan over 2 jaar heel bokstervol hebben staan met masten. En wat in het verleden is afgesproken of helaas niet tot een afspraak gekomen is met ondernemers die toen een reclamezuil wilden. Dat is jammer, maar dat kunnen we helaas ook niet meer terugdraaien. Dank u wel.
Meneer Van der Veen.
Ik heb eigenlijk nog een vraag aan de wethouder. Ik heb ergens in de stukken gelezen dat de vergunning nu wordt aangevraagd bij de gemeente. Omdat kennelijk Rijkswaterstaat daar ook over zou kunnen gaan, maar daar niet op ingaat. In andere gevallen is, voor zover ik weet, ooit de vergunningverlening door Rijkswaterstaat gekomen. Of, althans, dat had ik eruit begrepen. En wanneer zou Rijkswaterstaat daar nou wel een fiat aan geven en wanneer niet? Want de hamvraag is, kijk, waarom zouden wij het wel doen als Rijkswaterstaat op een gegeven moment zegt in vergelijkbare gevallen van, wij doen het niet.
Mevrouw Verlaarhoven.
Dus in ieder geval, voor deze locatie is het in ieder geval zo dat wij erover gaan, zeg maar, als gemeente zijn. We hebben wel afgestemd met en Rijkswaterstaat en de provincie, die daar geen bezwaar tegen hebben. Op het moment dat die, wij spreken, dichter naar de snelweg zou komen staan, dan kom je in een werkingsgebied van de Rijkswaterstaat. En dan zou Rijkswaterstaat de vergunningverlener moeten zijn. En dan zou het best kunnen zijn dat ze zeggen vanuit Rijkswaterstaat, nee, die staat voor ons te dicht op de snelweg, wij geven daar geen vergunning voor. Maar dit gebied waar die nu gepland is, waar gevraagd is, is het gebied waar wij als gemeente over gaan.
Meneer Van der Veen.
Daaruit trek ik dan wel de conclusie dat wanneer dat de paal dichter bij de A2 zou komen te staan, dat Rijkswaterstaat er een grote kans is dat Rijkswaterstaat zou zeggen van, ho, dat gaan we nou eens even niet doen. Klopt dat? Of is dat niet in te schatten?
Mevrouw Verlaarhoven.
Ja, daar kan ik geen antwoord op geven. Kijk, de aanvraag betreft deze plek en op deze plek is beoordeeld. En deze plek heeft de Rijkswaterstaat gezegd, wij hebben daar geen bezwaar tegen.
Maar het is dus niet op andere plaatsen. Het is dus niet bekend hoe dat op andere plekken is gebeurd, dichter bij de snelweg, zeg maar even.
Is mij niet bekend, nee.
Mevrouw Bemelmans.
Ik heb ook een vraag aan de wethouder. Ik hoor eigenlijk tussen de regels door, McDonald's wil graag 35 meter. En de gemeente knikt ja. Heeft u ook overwogen om bijvoorbeeld geen reclame te doen?
Mevrouw van Laarhoven.
Dat hebben wij niet overwogen in die zin. De aanvraag van McDonald's is voor de plek waar nu een horecavergunning of een horecabestemming is. En de vestiging van McDonald's past in die horecabestemming. En wij zijn van mening op het moment dat we A zeggen, dat we dan ook B moeten zeggen. Dus voor ons is het geen vraag geweest om wel of geen, of dit voor te leggen of een bindend advies aan de gemeenteraad.
Ja, wij zien de...
Mevrouw Bemelmans, gaat u gang.
We zien op grond van welke argumenten, welk beleid u toestemming heeft gegeven. Maar zoals wij ze lezen, zouden we het precies andersom lezen. Wij zijn ontzettend bezorgd over de gezondheid van onze inwoners. De zuigende werking van onze ondernemers hier in het centrum. Waar we ons stinkende best voor willen gaan doen. We zien alles juist tegenovergesteld zoals het nu voor de vergunning wordt toegeschreven. Ik weet niet hoe u daar tegenaan kijkt.
Mevrouw van Laarhoven.
Ja, voorzitter, ik wil daar best, of eigenlijk niet, geen antwoord op geven. Want volgens mij gaat het buiten de aanvraag van de bindadvies.
Mevrouw Groenewegen.
Vanwege het licht, wat mevrouw Bemelmans net noemde, van, dat het s'nachts licht is. Ik heb net begrepen dat de M van McDonald's, dat s'nachts na het sluitingstijd gaat het uit. Of het wordt zwaar gedimd. Klopt dat?
Mevrouw van Laarhoven.
Ja, de vraag werd net als technische vraag gesteld en we denken dat het zo is, maar we gaan voor de zekerheid navragen en dan krijgt u antwoord op. En ook welke sterkte van verlichting, welke volume, zal ik eens even zeggen, lichtvolume. Ja.
Meneer De Nijs.
Ja, in het stuk staat dat de grond van het Perikisbos vervuild is geweest met illegale dumpingen. Dat is inmiddels geschoond. En als tegenprestatie voor het plaatsen van die paal zal McDonald's daar wat aanplan doen. Ik weet niet of dat hele grote bedragen meegemoeid zijn, maar het lijkt mij een vrij karige tegenprestatie. Kunnen wij niet aan dit raadsvoorstel een andere tegenprestatie toevoegen? Dat we bijvoorbeeld vragen van zorg echt voor een verkeersveilige oversteek om onze jeugd en inwoners te beschermen.
Voorzitter, mag ik hier een extra vraag bij stellen?
Dat mag u zeker.
Kan de wethouder in één keer beantwoorden, want ik begreep juist dat in het raadsvoorstel staat benoemd dat het alleen op deze manier mogelijk is om natuurontwikkeling te herstellen en niet op een andere manier. Om dat nu in deze bopen op te nemen. Staat in het raadsvoorstel onder 1.1. De herontwikkeling van de natuur ter plaatse is op een andere manier niet afdwingbaar te realiseren. Staat er letterlijk in. Afdwingbaar dus nu dus wel, inderdaad.
Ja, ik denk dat je... Eigenlijk wel ongeveer hetzelfde bedoeld, want eigenlijk is dus inderdaad de verplichting, een soort landschappelijke inpassing gekoppeld aan de vergunning voor de mast. En door het te koppelen aan die vergunning wordt het afdwingbaar. En door het feit dat hier een bindend advies gevraagd wordt via een BOPA, kunnen we daar ook voorwaarden aan stellen. Dus het herstel van het bos, de sanering is wel al klaar, hè? Alle vervuiling is verwijderd, maar er zijn ook veel bomen verdwenen, vernield. Het herstel van het bos is gekoppeld dus aan de vergunning voor de mast. En op die manier afdwingbaar. En de vraag was, kunnen jullie daar andere voorwaarden aan stellen? Ja, dat zou kunnen als het een ruimtelijke effecten aspect heeft. Dan zou je voorwaarden kunnen verbinden. Wat we ook doen bijvoorbeeld bij landschappelijke inpassing, compensatie. Vanuit die gedachte zou je dat wellicht kunnen.
Meneer De Leijer.
Er is onderzoek gedaan naar de hoogte van de mast en wat de zichtbaarheid is. Dus ik geloof op zich ook wel dat dat goed is onderzocht. Zit in de rapporten ook met drones, is dat onderzocht. Twee kanten op, of je hem vanaf de snelweg net boven de bomen kan zien. En dan heb je minimaal 35 meter nodig. En wat je vanaf dat punt precies ziet als uitzicht. Want dat is natuurlijk wat de drone op dat moment kan zien op 35 meter hoogte. En als je dan huizen ziet, dan kun je de mast ook zien. Maar die beelden zijn wel in de zomer gemaakt met zwaar bebladerde bomen. En in het raadsvoorstel staat dat het heel beperkt zicht oplevert vanaf huizen. Die foto's die bevestigen dat je eigenlijk alleen maar bomen ziet en geen huizen. Maar in de winter, als het dus ook vroeg donker is, als je die masten ook extra goed ziet, maar de bomen ook kaal zijn, ben ik wel heel benieuwd of je vanuit met name Liemt, misschien zelfs Boksel Oost, of je dan die mast niet ziet als uitzicht. En dat zie ik in de stukken niet terug, hoe de wintersituatie is. Is daarover nagedacht? Dat het in de winter anders is dan in de zomer?
Mevrouw van Laarhoven.
Ja, dat antwoord moet ik schuldig blijven. Ik denk dat we daar dat naar zouden moeten vragen aan initiatiefnemer. Of daar ook beelden van zijn of animaties van zijn. Ik kan me goed voorstellen dat, logischerwijs op het moment dat de bladen van de bomen zijn, je meer ziet. Maar hoeveel je meer dan meer ziet, ja, daar kan ik zo geen antwoord op geven.
Nog een vervolgvraag, meneer Leijer.
Ja. Nou, even constateren voor de rest, want we hebben het over alle argumenten. Maar dit is wel een ruimtelijk argument waar we dit voorstel wel echt op toetsen. Dus die vind ik wel belangrijk om daar iets meer over te weten of dat is onderzocht.
Voorzitter?
Ja, mevrouw.
Zullen we afspreken dat we dat navragen en u laten weten of die beschikbaar is? Ja.
Prima. Meneer Kuppens.
Dank, voorzitter. Ik had nog een andere vraag voor de wethouder. Vooropgesteld dat wij als VVD wel positief tegenover de vergunningsaanvraag, laat ik het zo zeggen, staan. Maar stel, de raad zou geen positief bindend advies, zou een negatief bindend advies geven. Wat doet de McDonald's dan met de aangevraagde en middels verleende vergunning gewoon voor de exploitatie van het restaurant? Gaan zij er dan geen McDonald's starten? Met andere woorden, is het voor hen aan elkaar gekoppeld?
Mevrouw van Laarhoven.
Ja, ik denk dat de vraag alleen McDonald's kan beantwoorden. Maar van andere kant, het zijn drie aparte aanvragen, drie aparte vergunningen. Dus ik interpreteer dat dan, op het moment dat de mast niet doorgaat, dat niet wil zeggen dat de vestiging van de McDonald's niet doorgaat. Maar dat is mijn interpretatie. Dus om het zeker te weten, zou je dat aan McDonald's moeten vragen.
Meneer de Nijs.
Ja, dank je. Ja, ik heb dan een vraag aan de collega's die hier zitten, naar aanleiding van het antwoord van de wethouder, dat we er andere tegenprestatie aan zouden kunnen koppelen. Wil ik eigenlijk kijken of men er interesse heeft om hier een amendement voor te maken om verkeersveiligheid bij de oversteek beter te borgen.
Meneer de Leijer.
Ik wil even wat gedachten delen, want ik worstel met dit voorstel. Omdat we zuiver stemmen over die mast, terwijl we allemaal iets van die McDonald's vinden. Ergens erover onderhandelen voelt ook een beetje gek daarin. Ons grootste worsteling met de McDonald's die daar komt, in die zin, het is een horecabestemming. Er komt een McDonald's, wil je dat actief tegen gaan houden, ja of nee? Initieel zat ons grootste bezwaar in dat het college knollen voor citroen aan het verkopen was. Ja, er komen misschien wel dagjes mensen naar de dorpen toe. Nou, dat geloof ik echt helemaal niet. Het levert werkgelegenheid op. Volgens mij is er gewoon een personeelstekort onder horeca. Dus die werkgelegenheid is eerder concurrentie voor mensen. En het is concurrentie voor de lokale fastfoodrestaurants. Dus ik zie alleen maar nadelen. Maar goed, er zit een horecabestemming op. Een bedrijf heeft de vrijheid om dat te doen. En blijkbaar is er uit onderzoek gebleken dat een bordje bij de oversteek veilig genoeg is. Als leek vind ik dat ook opvallend. Maar doet dat er allemaal toe? Of toetsen we gewoon of we die mast willen, ja of nee? En daar twijfel ik nog over, want op zich, al die argumenten heb ik toch mooi even kunnen delen hier. Dat opzij schuivend, wil ik eigenlijk helemaal niet zo'n reclamemast langs die snelweg. Want ik ben wel bang van precedentwerking, dus Ik weet niet of ik zin heb om, of ik er iets in zie om te onderhandelen om dan een veilige oversteek te hebben. Dan komt nog steeds die lelijke mast naast die snelweg. Dus ik weet niet zozeer of we dat dan moeten, die weg in moeten slaan.
Meneer de Nijs.
Ja, als we een goede tegenprestatie eisen voor een mast, dan zal dat de precedentwerking sowieso flink indammen, neem ik aan. En bovendien, nu wordt er gezegd, het kan met een paar bordjes, maar dat is gewoon op de oude situatie geënt. Want ze zeiden toen kon het en dan moet het nou nog kunnen. Maar die Kulsebaan is veel drukker geworden. Gaat de dubbele overweg dicht, dan wordt die nog veel drukker. Ik ben daar niet gerust op dat daar onze kinderen en ook de ouderen, iedereen die erover wil steken, dat op een veilige manier kan. Het wordt daar keihard gereden en dat wordt alleen maar drukker. Dus ik denk als we die, kijk die McDonald's, ja, die kun je niet echt tegenhouden, wat je er ook van vindt. Die valt binnen de bestemmingsplan. Maar die mast, daar kunnen we wel een tegenprestatie voor vragen.
Ik denk dat dat dan toch ja, het beste compromis toch is.
Meneer Rosoyos, u stak net uw hand op. Wilt u nog iets zeggen? Of...
Jazeker.
Ja, oké. Okay.
Nou, ik wil mijn collega raadsleden toch wel even op wijzen dat we hier weer met een bindend advies te maken hebben. Dus dat het niet om de vraag gaat of we een mast willen, ja of nee. En dat wij gewoon ruimtelijk dienen te toetsen. En dat is het.
Meneer Kuppens.
Dank voorzitter. Misschien eenzelfde gedachtenspiegeling een gedachtenspiegeling in die lijn richting de heer De Leijer. Ik denk dat u gelijk heeft van om die zaken niet aan elkaar te koppelen. De heer De Leijer stelt zich op als de jurist die volgens mij niet is en weet wanneer er wel of geen sprake is van precedentwerking. Maar dat kunt u ook omdraaien, hè, van dat een mast blijkbaar altijd mag als er maar een flinke tekenprestatie tegenover staat. In uw gedachten. Daar moet u echt allemaal weg van blijven. U moet, wat de heer Blas-Royals constateert, kijken of u het aanvaardbaar vindt dat middels een BOPA die mast wordt verleend en daar niet allerlei andere kronkels aan vastbinden die voor uw gevoel misschien logisch zijn, maar die juridisch eerder onlogisch kunnen zijn dan juist logisch. Dat lijkt me echt gevaarlijk terrein voor ons als raadsleden om ons daarop te gaan begeven. Dank u wel, voorzitter.
Meneer De Nijs.
Op zich kan ik daarin meegaan, maar dit raadsvoorstel noemt expliciet een tegenprestatie en waarom we dit dan ook doen. Waarom mag die tegenprestatie niet wat zwaarder worden aangezet? Ik zie daar het probleem niet van in.
Meneer De Leijer is
Een technische vraag is wel degelijk aangegeven dat de precedentwerking verminderd wordt doordat nu de tegenprestatie van het opruimen van het afval erin staat. Dat dus bij een toekomstige aanvraag wel van iemand anders wel gebruikt kan worden als van ja, maar daar stond iets tegenover. Dus dat het die precedentwerking vermindert en dat een grotere tegenprestatie de precedentwerking nog verder vermindert, dat is een aanname van de heer De Nijs. Maar de huidige tegenprestatie is in ieder geval wel precedentwerking verminderend. Ja, mooi woord. Dus dat mechanisme werkt op zich wel.
Meneer Kuppens.
Dank voorzitter. Dat betwijfel ik, omdat de situatie gaat van daar mag de massa staan in een bestemming, zouden we dan vroeger hebben gezegd, bossage of natuur. En dat dat niet zomaar kan, maar mits er dan in dit geval ook drugs wordt opgeruimd wel. Maar dan, dat is heel sec die situatie. En u bent een klein beetje geneigd om dat woord precedent te gebruiken in zeer algemene zin. En ik denk dat we daar gewoon van weg moeten blijven. Dat voor onszelf ook gewoon makkelijker maakt om dit geval te beoordelen. Dank u wel, voorzitter.
Meneer Rosoyos.
Ja, dank u, voorzitter. Ik ben wel benieuwd wat de wethouder hiervan vindt. Want we zijn hier allemaal aan het gissen of we wel of niet het verkeer kunnen aanpassen middels deze BOPA. En ik heb het niet gehoord. U heeft het blijkbaar wel gehoord in de beantwoordingen van de wethouder zojuist. Maar ik heb het niet gehoord.
Mevrouw van Laarhoven.
Ja, ik heb gezegd dat aan de mast nu een soort compensatiemaatregel landschappelijke inpassing gekoppeld is. En dat er wellicht mogelijkheden, wellicht, want ik weet het ook niet zeker, om daar andere tegenprestaties, mits ruimtelijk zijn, aan gekoppeld kunnen worden. Laten we hier ook van afspreken dat we navragen wat zijn hiervoor de mogelijkheden als u daar naar op zoek bent. Laten we daar gewoon op terugkomen.
Ik denk dat dat een hele goede toezegging is en dan kunnen we het in de raad er verder over hebben.
Prima, meneer De Leijer.
In het kader van omdenken nog een vraag aan de wethouder. Ik weet niet of ze dat zo weet, maar dit is natuurlijk het huismerk McDonald's wat dat gewoon graag wil. Want dat willen ze bij alle restaurants. En ze willen één hele hoge mast, zodat die vanaf twee afritten te zien is. Wat andere restaurants gewoon vaak krijgen is gewoon een bordje net voor de afrit, met een vork en een mes. Hier kun je eten, bij die afrit. Heeft McDonald's die afweging gemaakt, onderbouwd waarom het niet mogelijk is om gewoon bij beide afritten een bord neer te zetten, al dan niet in samenspraak met Rijkswaterstaat of eigenaar van gronden? Want hij moet zo hoog worden, omdat je vanaf twee afritten moet kunnen zien. En daardoor moet hij zo hoog zijn. Dus met twee bordjes ben je er eigenlijk al. Is dat onderzocht?
Mevrouw Van Laarhoven.
Dat is mij heel erg niet bekend. Nee. Ik ga ervan uit dat dit de meest ideale situatie is. Dat die aangevraagd is.
Ik kijk rond. En volgens mij zijn we rond. Nou, ja, ja, goed. Dank u wel. Dan zijn we al aan het einde van de avond gekomen. En volgens mij zijn er drie toezeggingen gedaan.
Ja. Dat klopt. Mevrouw Van Laarhoven gaat navragen hoe het staat met de verlichting van de verwijsmast, dus de sterkte en de dimbaarheid. En een navraag doen over de zichtpositie van de mast in de winterperiode, of die beschikbaar is. En gaat de mogelijkheden van de tegenprestatie navraag onderzoeken. Dat zijn de toezeggingen. Die heb ik niet gehoord.
Nee. Mevrouw Van Laarhoven, ja?
Nee, mijn toezegging is niet specifiek verkeersveiligheid. Het gaat of het mogelijk is om tegenprestaties te koppelen, ruimtelijke tegenprestaties te koppelen aan de vergunningverlening.
Goed, dank u wel. Dank u wel. Heeft u nog vragen? Nou, dan weet u, hè, dan weet u de weg naar de Griffie te vinden. Ik wil u allemaal weer danken voor het goede gesprek van vanavond. Ook meneer Michiels, dank u wel voor uw inspreken en uw deelname aan het gesprek. En zoals u weet, kunnen we beneden weer wat drinken. Met een lekker hapje. Dank u wel en ik zie u allemaal 10 maart graag weer.